Je luistert naar een speciale editie van DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. In 4-op-1-volgende afleveringen wordt aan de hand van een fictieve casus, die geïnspireerd is op echte gebeurtenissen, een beeld geschetst van het werk van de cyberspecialisten van DNB. Elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen in deze casus berust op louter toeval. Dit is DNB Dossier Cyber.
Goedenavond. De Nederlandse financiële sector is opgeschrikt door een grootschalige ransomware-aanval. Inmiddels zijn de systemen van tenminste 1 Nederlandse bank en 1 verzekeraar platgelegd, waardoor klanten niet kunnen internetbankieren of bij hun online verzekeringspolis kunnen. Nieuwe aanvallen worden niet uitgesloten. De Nederlandse bank werkt samen met de financiële instellingen aan het beschermen van de financiële data. De aangevallen bank en verzekeraar benadrukken dat de gegevens en het geld van klanten veilig zijn.
Dit is dus de casus. Hoe zouden jullie teams hierop reageren?
Nou, ik denk dat het belangrijkste wat er gebeurt op zo'n moment is dat de belangrijkste stakeholders binnen DNB geïnformeerd moeten worden. Dat er intern veel communicatie is. Er wordt een triage team opgezet. En triage houdt eigenlijk in dat we gaan kijken wat er precies aan de hand is. Waar zitten de grootste risico's? En moeten we interveneren of niet? En ik werk vanuit toezicht, maar ik heb ook ontzettend veel collega's die werken vanuit bijvoorbeeld vanuit betalingsverkeer of vanuit crisismanagement. Dat we met elkaar moeten gaan kijken of wij moeten gaan interveneren bij de instellingen. Of dat we juist zien dat de instellingen er bovenop zit. En dat we niet hoeven te interveneren omdat we ze anders alleen maar in de weg zitten.
Ja, precies. Oké. En vanuit jouw vakgebied?
Nou ja, mijn vakgebied is eigenlijk hetzelfde als mijn collega. Alleen dan met het verschil dat voor mij de verzekeraars en de pensioensector het meest relevant is. En voor mijn collega de bancaire sector. Wij hanteren een vergelijkbare aanpak op het moment dat we vanuit die sector dergelijke berichten ontvangen. Wat goed is om te weten is dat operationeel we een beperkte rol hebben, zeker bij de instelling zelf. Het is in eerste instantie aan de instelling om hier zorgvuldig mee om te gaan, om een juiste analyse en dergelijke te maken. Wat wij wel doen als toezichthouder is zorgen dat zij zelf op de bal blijven zitten en dat ze ons ook tijdig informeren. Nou, die informatie die is voor ons relevant, omdat wat bij 1 instelling gebeurt, we willen voorkomen dat dat zich gaat verspreiden over verschillende sectoren heen naar andere instellingen. Dus vandaar dat we altijd aangeven, zorg dat je ook zo snel mogelijk niet alleen je eigen huis op orde maakt, maar dat je tegelijkertijd zorgt dat je andere instellingen informeert en zorgt dat zij de juiste maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat zij ook geraakt worden.
Ja, precies. Oké, en dan even over jullie vak. Kunnen jullie jezelf introduceren en uitleggen wat jullie doen?
Ja, ik ben Jasper. Ik werk bij de Nederlandse Bank als toezichthouder IT. En dat houdt in dat ik werk in een expertise team. En dat expertise team, daar zit ik met een groot aantal collega's met een IT of met een auditachtergrond. En wij houden toezicht op de IT-risico's bij banken en betaalinstellingen. En als specifiek hebben wij oog voor het feit of die banken en betaalinstellingen hun risico's in de voldoende mate beheersen. Dus wij gaan niet op de stoel van de bank zitten. Waar ik bank zeg, kan je ook betaalinstelling horen. Het zijn eigenlijk onder toezicht staande instellingen. Zij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de risico's. En wat wij doen is wij challengen hen. Wij doen onsite inspecties. We sturen vragenlijsten. We hebben interviews. We krijgen signalen van hen op het moment dat er iets mis is. Waarin we zien of zij risico's waarin ze bijvoorbeeld cyberrisico's waar we hierover praten. Bijvoorbeeld DDoS aanvallen, phishing e-mails. Aanvallen op bankaire systemen. Of zij in voldoende mate die risico's in beeld hebben. Of ze die in voldoende mate beschermen. Of ze ook hun omgeving monitoren. En of ze in staat zijn om wanneer er bijvoorbeeld een ransomware aanval plaatsvindt. Of zij in voldoende mate in staat zijn om ook te reageren op zo'n aanval. En of ze daar tijdig van kunnen herstellen.
Ja, precies. Maar een heel groot deel van jouw werk zit dus eigenlijk aan de voorkant. Kijken van hoe zit die bank erbij eigenlijk qua risico's. En doen zij dat goed genoeg?
Ja.
En dat eigenlijk steeds controleren.
Ja.
Ja. Dus jullie zijn iets minder betrokken bij zo'n aanval. Maar jullie houden juist van tevoren heel goed in de gaten. Weten die mensen wat de risico's allemaal zijn en gaat dat goed? En geldt dat ook voor jou? Of kun jij eigenlijk ook jezelf even introduceren?
Ja, mijn naam is Marcel. Ik werk binnen het expertisecentrum operationeel en IT-risico van DNB. Ons expertisecentrum ziet toe op de verzekerings- en de pensioensector. En wij voeren daar vergelijkbare werkzaamheden uit, als zojuist ook toegelicht door mijn collega.
Op zich vind ik het best wel logisch dat jullie hetzelfde werk hebben. Alleen jij doet het meer voor banken en financiële instellingen en jij voor pensioenen en verzekeraars.
Ja, klopt.
En hoe doen jullie dat dan? Wat voor onderzoeken voeren jullie uit?
Nou, we hebben verschillende type onderzoeken in ons instrumentarium. Die wisselen qua intensiteit. En dat kan eigenlijk heel eenvoudig zijn op het moment dat het een onderzoek is met een vrij beperkte scope. Het uitsturen van een vragenlijst. Het vragen van aanvullende toelichting over risico's, incidenten die we in de markt zien. Dus op het moment dat er een informatiebehoefte bij is, bij ons als DNB, als toezichthouder, is om eigenlijk beter te begrijpen van, is dit iets waar we meer mee moeten? Maar dat kunnen ook individuele interviews zijn over bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld voorbereiding op eventuele ransomware aanvallen, nieuwe wet en regelgeving, hoe staat het daarmee, hoe ver is de instelling daarmee? En bij ons eigenlijk, en dat is dan voor onze afdeling, het maximum zijn onderzoeken die zo'n 2 of 3 weken op locatie bij de instelling zijn, waarbij we met meerdere mensen spreken, waarbij we documentatie opvragen, documentatie ook evalueren en dan uiteindelijk binnen de kaders van ons onderzoek tot een conclusie komen over of inderdaad die beheersing van dat onderwerp adequaat en passend is bij de instelling en daarover dan rapporteren.
Ja, ja. Oké. En gaat dat ook zo bij jullie of hebben jullie ander type onderzoek?
Nou, ik denk dat in grote lijnen onze werkzaamheden wel overeenkomen. Een groot verschil tussen het toezicht op de pensioen van de verzekeraars en de banken, betaalinstellingen waar wij aan werken, is dat voor banken ligt het primaire toezichtsmandaat eigenlijk bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Dus wij werken heel veel samen met de ECB. En het toezicht is eigenlijk volgens het ECB-regime, om het zo maar even te zeggen. Dus we werken ook, dus de onderzoeken zoals Marcel die net heeft toegelicht, die volgen wij in grote lijnen ook, vragenlijsten, onsite inspections, dus ja, bij alles is Engels. Dus excuus dat ik het soms even in de Engelse jargon gebruik. Die zijn voor een groot deel hetzelfde, maar er wordt veel samengewerkt met de Europese Centrale Bank en met de andere toezichthouders per land. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat we ook een onsite inspectie doen. Dan gaan we ter plaatse bij zo'n instelling. En dat kan soms wel 2 tot 3 maanden zijn. Mm. En dat is het best wel intrusive. We vragen, zoals net gezegd, we doen interviews, we vragen documenten, we bekijken mee in de systemen van een bank. En het leuke daarin is dat je dus ook door die internationale samenwerking, dat dat ook kan zijn met een collega van zowel de ECB als van een buitenlandse toezichthouder, als een consultant die daarin meedraait. Ja. Dus daarin, dat is best wel diepgaand.
En wat is dan de aanleiding om zo'n onderzoek te doen?
Nou kijk, ons toezicht is risicogebaseerd opgesteld. Dus onze kalender volgt enerzijds risico's die we in de buitenwereld zien, waarvan we denken van nou, daar zien wij een verhoogde dreiging. Dus daar gaan we banken op challengen. En dat kan een aanleiding zijn voor een onderzoek. Of het kan zijn dat een bank, dat er in het verleden incidenten hebben plaatsgevonden, waarvan we denken, nou, hier zien wij dat ze het niet voldoende beheersen, dat we daarop inspringen en een onderzoek doen. Of kunnen bijvoorbeeld zaken vanuit de media zijn. Er zijn verschillende aanleidingen, signalen vanuit accounttoezicht dat iets niet goed loopt. En dat kan al, nou, dat vormt allemaal input voor een keuze om tot zo'n toezichtskalender te komen en zo'n inspectie te plannen.
Ja, kun je zo gewoon een voorbeeld noemen van, nou ja, iets uit de media bijvoorbeeld, dat jullie dachten, hey, wat is dit? Eventjes checken.
Oeh, vanuit de media. Dat is wel een goeie. Nou, we zien natuurlijk wel. Kijk, dat is misschien wel weer een leuke met de aanleiding voor deze podcast ook. Is dat we zien, dat is niet alleen media, maar ook natuurlijk ook dreigingsradar. Er is een stijging in het aantal ransomware aanvallen. Dus wij zijn van mening dat instellingen zich daar in voldoende mate tegen moeten wapenen. Dus wij doen ook inspecties op het gebied van cyber, waarin we kijken naar die specifieke elementen waarin banken zich moeten voorbereiden, maar ook maatregelen moeten treffen om voldoende gewapend te zijn tegen zo'n ransomware aanval. Dus niet alleen beschermen, maar ook afweren en ook herstellen. Dus dat is zo'n voorbeeld waar we naar de buitenwereld kijken van hey, dat gaat bij onze instellingen spelen.
Ja, precies. Oké. En wat voor risico's worden er beoordeeld?
Wat voor risico's? Ja, kijk, in feite, wij spreken het meest eigenlijk over IT-risico's en dat is breed. We hebben het in de literatuur vaak over bijvoorbeeld, kan je het hebben over CIA, confidentiality, integrity, availability. Dus zijn aanvallers in staat om de confidentiality, de vertrouwelijkheid van gegevens te doorbreken of om data aan te passen, dat is de integrity, of om systemen plat te gooien, de availability. Dat
laatste is natuurlijk een nachtmerrie.
Exact, ja. Ja, dus wanneer je, we zullen daar niet diep induiken, maar je kunt natuurlijk kijken naar de motivatie van bijvoorbeeld aanvallers, mm-hmm. Die naar instellingen kijken. Maar availability is inderdaad een factor om gewoon, ja, bijvoorbeeld vanuit sabotage te kijken of je systemen kan neerhalen, kan plat. Uh-huh. Om daarmee de continuïteit van een instelling in gevaar te brengen.
Hoe doorgrond je nou een financiële instelling die met veel systemen en infrastructuur aan elkaar vastgeknoopt zit?
Kijk, als wij ontsluit gaan bij een instelling en we kijken in dit geval bijvoorbeeld naar een instelling die te maken heeft met veel incidenten of met veel verstoringen, dan is het eerst aan de instelling zelf om erachter te komen van joh, hoe komt dat nou? Want zij zijn niet alleen gehouden aan bepaalde wet en regelgeving ten aanzien van beheerste bedrijfsvoering. Maar het is ook nog zo dat als er veel verstoringen voorkomen, dat zie je ook in de media, dat het gelijk het vertrouwen van de consument kan schaden. Dus dat is iets waar we als toezichthouder heel scherp op zijn. En in zo'n geval kunnen we dus overgaan tot bijvoorbeeld eerst een gesprek of een brief of een kort onderzoek of een uitgebreid onderzoek. Eigenlijk met als doel om die instelling toe te bewegen. Hoe zorg je nou dat je de beheerste bedrijfsvoering hebt? Dat je gewoon alles onder controle hebt? En hoe overtuig je ons als toezichthouder dat die risico's beheerst zijn? En dat je dienstverlening niet om de havenklap eruit ligt door bijvoorbeeld incidenten?
Ja, dus dan kan het zelfs zijn dat het niet eens illegaal is wat zo'n instelling doet. Maar dat het gewoon, ja, als een systeem zo vaak eruit ligt, dat jullie zeggen van ja, je moet daar toch iets aan doen, want mensen vertrouwen anders jouw instelling niet meer.
Ja, ja, daar komt het wel op neer inderdaad. Dat je dit is een stukje. Het vertrouwen van de consument is hier in het geding. En ook al overtreed je met al je fusies en overnames in je complex aan elkaar geknoopte ICT-systemen, overtreed je geen toezichtsregel. Desalniettemin. Kan het wel schadelijk zijn als dat jouw de dienstverlening belemmert.
Ja. Wat voor type cyberspecialisten werken er in jullie team?
Nou, als ik voor mijn team spreek, dan we zijn op dit moment denk ik met een 16 man-vrouw. Dat we op dit moment met ongeveer 16 personen in ons team zijn.
Ook vrouwen, ja?
Ja, zeker. Okay. Ja, wel in de minderheid. Maar dat is een beetje afspiegeling van het IT-vakgebied. Dat de mannen toch in de meerderheid zijn. Maar dat het vele collega's zijn met een achtergrond in audit. En dan specifiek in IT-audit. En dat is heel simpel. Mensen die een auditachtergrond hebben, die hebben eigenlijk het hele vakgebied geleerd van hoe doorgrond je eigenlijk een organisatie? Hoe doorgrond je systemen? Mm-hmm. En audit is natuurlijk eigenlijk de third line of defense in een organisatie. En als toezichthouder ben je eigenlijk de fourth line of de fifth line of defense.
Ja, dus het zijn vooral mensen die goed kunnen onderzoeken. vragenlijsten, interviewen, dat soort dingen. Toch? Ja, dus klopt. Misschien iets minder keiharde IT-techniek.
Ja, we zijn in ons team werken vooral analytische mensen met een onderzoeksspecialisatie. Die we goed weten door de gronden en die inderdaad van een hele grote, laten we zeggen, van een hele grote bak aan informatie en data precies daar weten in te zoomen waarvan wij denken dat er risico's zijn. Dus eigenlijk een beetje hoe je een onderzoek soms start. Eerst heel breed en dan denk je, nou, hier zitten een aantal dingen niet goed en dan smal en diep.
Ja, precies. En bij jou is dat hetzelfde?
Ja, dat is enigszins vergelijkbaar. Ons team is rond de 15 FTE, denk ik. Vrij divers, zowel qua man-vrouw verhouding als qua leeftijd. Ook een vrij diverse opleidingsachtergrond. We hadden voorheen twee, nu nog één persoon met een conservatoriumopleiding. We hebben geschiedenis gehad. Data-analyse binnen ons team, computer science, maar ook bijvoorbeeld een accountancy-achtergrond. Juist omdat cybersecurity is niet alleen de techniek. Dus we hebben ook gewoon verschillende disciplines nodig binnen het team. Verschillende invalshoeken. Zo kunnen we natuurlijk ook van elkaar leren.
Wat is nou eigenlijk in jullie carrières het spannendst wat je hebt meegemaakt, zeg maar? Dat je echt dacht van, oei, hier hebben we toch iets opgespoord? Of door deze audit is het echt, hebben we echt...
Ik snap de vraag inderdaad. En ja, wij kunnen uiteraard reageren op hetgeen dat in de media is geweest. Nou, we mogen ons enigszins gelukkig prijzen in Nederland als Nederlandse toezichthouders dat het aantal succesvolle grootschalige aanvallen in Nederland relatief beperkt is en ik denk op één hand te tellen is. Tegelijkertijd, we hebben natuurlijk wel wat incidenten gehad. Als ik even kijk naar de pensioensector bijvoorbeeld, waar ik zelf werk. Kijk, het is nooit leuk als je 's ochtends in de auto stapt en je zet de podcast van de Pensioen Pro op en je ziet in je dashboard de titel verschijnen over het grootste datalek in de pensioengeschiedenis. Uiteindelijk was er toen een hoop data gelekt via een marketingbureau. Dus eigenlijk nog niet eens door rechtstreeks de instelling aan te vallen en daar data te ontvreemden. Maar een instelling die data, al dan niet bewust, had overgedragen naar een externe partij. En daar uiteindelijk was een datalek ontstaan.
Ja, dus dat was eigenlijk een dieptepunt, denk ik.
Nou ja, dieptepunt. Ieder incident is ook weer een kans om te verbeteren en om te kijken van wat kunnen we hier nu van leren.
Ja.
In principe hadden we dat als DNB al, maar het sterkte ons in de visie op toezicht die we hebben, dat het inmiddels ook eigenlijk instellingen overstijgt. En wat ik daarmee bedoel is, een financiële instelling staat onder ons toezicht. Daar komen wij langs, daar doen wij onderzoeken, daar kijken wij naar de cyberweerbaarheid. Maar in toenemende mate besteedt een onder toezicht staande instelling werkzaamheden, delen van IT-systemen, delen van processen uit aan leveranciers. En die leverancier zal ook niet alles zelf doen en die zal ook weer zaken uitbesteden. Nou, op een gegeven moment krijg je dan een vrij complex landschap, waarvan het lastig is te doorgronden van waar zitten nu de kwetsbaarheden binnen die hele keten?
Ja.
En waar begint en eindigt het mandaat van DNB? En waar hebben we wel en niet zicht op?
Ja.
En dat is natuurlijk ook vanuit cyberweerbaarheid gezien. We hebben het nu over een ransomware aanval voor een instelling. Maar wat we bijvoorbeeld ook zien is, dat 20 financiële instellingen binnen Nederland dezelfde leverancier gebruiken voor hun kritieke IT-dienstverlening. En die leverancier wordt geraakt. Dan zijn wij vrij content, want het probleem zit in principe niet bij de instelling. Maar het heeft uiteraard wel effect.
Ja.
En wij moeten daar als toezichthouder ook iets mee. Want het raakt uiteindelijk wel sowieso de beschikbaarheid van de diensten, de integriteit van de diensten. Op termijn dan ook het vertrouwen wat de consument heeft in dat financiële stelsel.
Ja.
Op het moment dat zo'n partij geraakt zou worden.
Ja. Dus na dat incident met dat marketingbedrijf. Zijn jullie allemaal even wakker van, hey, daar gaat het toch, moeten we toch echt even verder kijken dan alleen die instelling waar we over de vloer komen?
Ja, het heeft laten zien hoe belangrijk het is om niet naar individuele instellingen te kijken, maar naar het systeem als geheel en ook de ketens die daarin opereren.
Ja.
Het is nog vrij makkelijk om te kijken naar professionele partijen die daar misschien net onder hangen.
Ja.
Bekende partijen, Amazon, Microsoft, Google zijn dienstverleners die vrij veelvuldig gebruikt worden binnen de financiële sector.
Mm-hmm.
Maar waar het risico zit, is eigenlijk de wat kleinere partijen. Processen die misschien voor een instelling niet direct kritisch zijn, maar waar wel een wezenlijk reputatierisico in zit, of waar data mee gedeeld wordt die vertrouwelijk van aard is.
Zoals wat dan?
Zoals bijvoorbeeld het marketingbureau, wat we eerder als voorbeeld aanhaakten.
Ja. Stel, je doet een audit bij een instelling. En je doet een interview of een vragenlijst. Hoe weet je dat die antwoorden echt waar zijn?
Ja, dat is een goede vraag. Of de antwoorden echt waar zijn. Ik denk dat het begrip bronnentriangulatie ook best belangrijk is wat we doen in onze onderzoeken. Omdat zo'n inspectie is doorgaans is ter plaatse, is echt wel intrusive bij een bank. En het is niet alleen interviews, het is echt een combinatie van factoren waarmee wij risico's boven water willen halen. Dus het is zeg maar, je zit vaak ook live in het systeem, wil je meekijken van instellingen. Je spreekt met mensen, je bekijkt documenten, je stelt elke dag stel je een vragenlijst op die ze binnen zoveel tijd weer moeten beantwoorden. En dat alles bij elkaar, dat neem je mee en daar heb je een oordeel over. Dus dat wanneer iets zou worden uitgesproken of gecommuniceerd wat niet waar blijkt te zijn, ja, dat zou best een doodzonde zijn, denk ik. En het komt ook vrij snel uit door eigenlijk de verschillende onderzoeksmethodieken die wij gebruiken.
Ja, maar het gebeurt wel eens. Dus.
Nee, ik kan me eigenlijk niet. Ik kan me geen paraat voorbeeld voor de geest halen. Waarbij ik echt het idee had dat de foute informatie hier wordt verstrekt. De zaken worden natuurlijk wel eens positiever voorgedaan dan dat ze zijn.
Ja.
Maar,
wat is liegen?
Huh? Ja, nee, precies. Nee, ik zou om toezicht aan de instellingen hier niet willen betichten van liegen. Dus dat gaan we ook absoluut niet doen.
Nee.
Ja, we proberen ook sowieso altijd een setting te creëren waarin het goed is of waarin het makkelijk is om open te zijn. Dus sowieso, we willen een open dialoog, we willen een goede toezichthouder zijn. Dat betekent dat we kritisch kunnen zijn. Maar wij interviewen en wij doen geen verhoren. Dus we proberen altijd deelnemers op hun gemak te stellen. We zeggen er ook altijd bij dat het is geen individuele beoordeling van iemand. Wij zijn hier om te kijken naar het risicomanagementraamwerk van de instelling in de brede zin. Datzelfde geldt voor als wij uiteindelijk terugrapporteren naar de instelling, dat we daarin nooit individuele namen opnemen.
Oh,
dus dat wij niet zeggen, Uw logische toegangsbeveiliging is onvoldoende op orde. Het blijkt uit het interview met de heer Piet.
Ja.
Sowieso, wat wij altijd proberen is om aan te geven, we zijn hier met hetzelfde doel.
Lopen jullie wel eens ook inderdaad, of merk je wel eens weerstand? Want die mensen denken, jeetje, we doen dit gewoon allemaal echt heel goed.
Je merkt
donder op met je onderzoek.
Je merkt weerstand. We hebben natuurlijk ook twee verschillende eigenlijk type bevindingen. We kunnen iets zien waarvan wij vinden het is gemist. Dus wij brengen als toezichthouder iets boven water wat de instelling zelf niet gezien heeft. Het andere punt is dat wij het risico anders beoordelen. Dus dat wij anders kijken naar wat is nu de kans en impact dat het hier misgaat, of wat is de passendheid van de maatregelen die hier getroffen worden. Nou, daar kunnen we discussies over voeren. Het is natuurlijk ook eigenlijk een goede eigenschap om te hebben als toezichthouder, dat je ook enigszins kunt overtuigen. Dus dat je het ook op een bepaalde manier kunt brengen, dat je de instelling ook wel meeneemt Ik merk wel, en dat is voor mij wel iets typisch Nederlands, dat de cultuur van toezicht en audit hier wel meer is van, het is een kans om te leren. Dus wat hier uiteindelijk aangedragen wordt, dat is een kans om weer een extern perspectief, om een externe blik naar buiten te halen.
Ja.
Ik merk wel, Europees gezien, maar daar heeft mijn collega wat meer ervaring mee, dat er landen zijn waarin dat wel anders is en waarbij het meer voelt als een individuele beoordeling. Of waarmee mensen zich echt zelf aangesproken voelen op het moment dat er een bevinding is in het domein waar zij voor verantwoordelijk zijn.
En dat is natuurlijk ook wel logisch. Want wat merk jij dan aan weerstand bijvoorbeeld?
Nou, die weerstand die kan zich op verschillende manieren uiten. Omdat een inspectie is aangekondigd, maar is en anderzijds ook eigenlijk opgelegd. Instellingen kan dat niet
weigeren.
Nee. Komt nu even niet uit.
Ja.
En wat je ziet is dat dat medewerkers die daarmee belast zijn, die hebben natuurlijk hun reguliere werkzaamheden en dan komt een inspectie komt daar bovenop.
Ja.
Dus dat kan inderdaad, kan ik me voorstellen dat niet even leuk wordt ervaren. Maar wat we altijd wel proberen is, denk ik, is dat we op de relatie, dat we een goede relatie proberen op te bouwen. Door gewoon met respect en begrip voor elkaar zo'n onderzoek uit te voeren. En dat die relatie goed is met de uitkomst, ja, daar kan je over twisten.
Ja, kunnen jullie eigenlijk ook straffen?
Ja, zeker. Ja, dat is, daar zie je ook eigenlijk het verschil tussen ons werk bij toezicht en bij een andere onderdeel van DNB waar echt interventie en handhaving zit. Bij toezicht doen we een inspectie, we schrijven een rapport. Daar komt een brief uit aan een instelling met wat wordt verwacht, wat zij veranderen. Dus het wat, niet het hoe. Het hoe ze veranderen, dat is eigenlijk aan hen zelf. Hoe gaat u voldoen aan de geldende wet en regelgeving? Dat is aan hen. En op het moment dat niet juist volledig tijdig gebeurt, dan kom je in een ander pad. Dat is eigenlijk een escalatiepad waarbij je meer richting interventie en handhaving gaat.
Ja, dus dan geven jullie dat dossier door.
Ja, daar komt het op neer.
Ja, oké. Okay.
En misschien nog een leuke aanvulling. We hadden het net even over weerstand en de manier van toezicht houden. En ook binnen Europa. En dan zie je inderdaad, ik denk dat ik voor de manier waarop het team waar ik in werk, dat het wel zou karakteriseren als best wel principle-based toezicht versus rule-based. Inderdaad echt kijken van dat je het niet de letter van de wet, maar meer de geest van de wet daarin meeneemt.
Mm-hmm.
Er was ooit een bekende goeroe op het gebied van toezicht die het dan vaak heeft over als je een regel overtreedt, is dat dan illegaal of is het schadelijk? Mm. En iets kan illegaal zijn. Je hebt een rapportage een dag te laat ingediend, maar het is niet gelijk schadelijk. En dat schadelijk, dan gaat het meer over welke risico's loop je nou door een regel te overtreden?
Ja.
En daarin kijken we ook wel sterk naar is iets schadelijk? En als het illegaal is, dan overtreed je dus de wet. Maar dat we ook kijken inderdaad van wat voor impact heeft het. Rapporten schrijven en boetes geven voor zaken die met een hele lage impact. Ja, dan stuit je wat sneller op die weerstand waar we het net over hadden.
Ja. Met welke data en IT-tooling werken jullie?
De tooling specifiek die kan wisselen binnen DNB. Maar ik denk dat het ook interessant is om te benoemen dat we steeds meer datagedreven proberen te werken binnen DNB. Ook deel noodzakelijk. Wij zijn met 15 medewerkers ongeveer in het team. Nou, tellen we de verzekeraars en de pensioenfondsen in Nederland waar wij toezicht op houden bij elkaar op, dan komen we tot een getal van ongeveer 300. Met zoveel mensen moeten wij keuzes maken in waar we wel en niet langs gaan en met welke identiteit. Sinds enkele jaren voeren we daarvoor de sectorbrede analyse informatiebeveiliging uit. Dat is een questionnaire die ieder jaar naar alle verzekeraars en pensioenfondsen opgestuurd wordt, waarin een aantal kwantitatieve en kwalitatieve antwoorden gezocht wordt op vragen als het aantal incidenten, de frequentie waarmee ze hun eigen onderzoeken doen, hoe lang ze gemiddeld doen over het installeren van kritieke beveiligingsupdates en dergelijke. En waar wij intern mee werken is dan de data, zodra wij die ontvangen, visualiseren we dat. Visualisatie heb je nodig om, te kijken van wat zijn bepaalde patronen die ik hierin zie. Wat zijn terugkerende zaken? Wat valt mij op? Nou, dat doen we door een combinatie van Python en Power BI, om dan heel specifiek te zijn. Mm-hmm. Python vooral voor de analyse en de modellering. Omdat we ook niet naar alle individuele datapunten zelf kunnen kijken. Dus Python gebruiken we om eigenlijk te modelleren. Dus alle ruwe data ontvangen wij. Dat gaat het model in. Het model, daar zit tot op zekere hoogte onze intelligentie in. Dus hoe zouden wij normaliter toezicht houden als we wel langs zouden gaan bij de instelling? Wat vinden we wel belangrijk? Wat vinden we iets minder belangrijk? Die geeft daar bepaalde gewichten aan. Nou, die gewichten en de output eigenlijk van dat model, die gebruiken we dan weer om ons toezicht voor het volgende jaar te sturen.
Waar gaan we dit jaar langs?
Ja. Waar gaan we dit jaar langs, inderdaad?
Misschien dat er wel mensen zitten luisteren en denken, oeh, ze werkt met Python. Gaan we wel even solliciteren.
We hebben op dit moment minimaal 1 facture volgens mij. En we hebben ook vrijwel doorlopend een stageopdracht in dit domein. Daarbij zoeken we dus mensen die ervaring hebben met data-analyse en bij voorkeur affiniteit, in ieder geval met IT of met informatiebeveiliging, die ons kunnen helpen met het verder automatiseren van dit proces. Dus het gaat dan eigenlijk om de hele straat. Dus dat maakt het ook interessant. Want je bent niet alleen aan het analyseren of niet alleen mooie dashboards aan het bouwen. Nee, we zoeken iemand die ondersteunt bij eigenlijk ontvangstdata, analyse van de data, het visualiseren en dat ook kan overdragen op een manier naar de toezichthouders. Dat je zegt, ik denk op basis van wat ik terugzie komen in de data, dat jullie hier en daar een accent zouden moeten leggen in het toezicht. Of misschien wat meer aandacht voor moeten vragen.
Ja.
Maar ook, want wat we ook doen is bijvoorbeeld terugkoppelingen naar de sector, resultaten van onze onderzoeken, benchmark rapportage bijvoorbeeld, die daar ook een bijdrage aan kunnen leveren.
Oh ja, je wil er ook iets aan toevoegen.
Nou, ik denk dat het zonder het hele antwoord van Marcel te reproduceren, wat jullie SPIB hebben, dat heet bij ons ITRQ. En dat staat voor IT Risk Questionnaire. In grote delen gelijk, specifiek voor de bankaire sector, waarin OrchidCap met de vragenlijst inzicht wordt verkregen en de beheersing van risico's bij banken. En het interessante daarvan is misschien, is dat je dus per instelling een heel gedetailleerd beeld krijgt, hoe een instelling ervoor staat. Maar je kan dus ook een horizontaal beeld maken over een sector heen.
Ja.
En dat geeft niet alleen het beeld voor, goh, waar moet volgend jaar, waar moeten we op focussen, maar ook doordat je daarover kan publiceren, naar inzicht in kan bieden, hou je de sector eigenlijk ook een spiegel voor, van hoe sta je ervoor? Want je kan de individuele instelling op microniveau eigenlijk zijn peer review laten zien, van hoe doe je het ten opzichte van je andere spelers in de sector. En door en dat doe je eigenlijk op het niveau van de individuele instelling. En wat je dus kan doen is daarna, wat we wel eens doen, is het publiceren van een nieuwsbericht, waarin je eigenlijk over de horizontaal beeld over de sector heen kan aangeven hoe ze ervoor staan, om ook die aandacht te vragen en ze betrokken te houden bij risico's die je signaleert, waar echt nog over de sector heen verbetering nodig is.
Ja, ja, dat klinkt wel klinkt mooi. Wat is nou het maatschappelijk belang van jullie werk?
Werken aan vertrouwen. Dat is volgens mij het credo van de Nederlandse Bank. En dat is waar je dit voor doet. Dat de Nederlandse burger, de consument, met vertrouwen gebruik maakt van de diensten van de financiële sector. Dat zeg ik niet om de financiële sector te verdedigen, maar dat is wel het doel dat, zoals ik zei, dat die consument zich niet hoeft af te vragen van, nou, als zet ik mijn spaargeld bij bank A of bij bank B neer. Mm-hmm. Nee, ze zijn beide even veilig, omdat ze onder toezicht staan van de Nederlandse Bank. En daar doe je het voor, dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over het feit dat spaargeld verdwijnt of dat ze niet bij hun geld kunnen. Of dus als je in de supermarkt met je pinpas wil betalen,
ja,
dat die gewoon dat je geweigerd wordt. Afgezien, kijk, de storingen zijn altijd mogelijk, mm-hmm, maar dat we wel
een basisvertrouwen hebben eigenlijk.
Ja, ja, precies dat.
Ja.
Heeft.
Ja. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor het gesprek. In de volgende aflevering gaan we luisteren naar hoe DNB ervoor zorgt dat andere instellingen veilig blijven door middel van ethische hacks. Dit was een aflevering van DNB Talks. Heb jij ook een vraag over het werk van DNB? Stel hem via dnbtalks@dnb.nl en wie weet beantwoorden wij hem in de volgende aflevering.